I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik heb even opgezocht wanneer de stad Bachmoed voor het eerst werd genoemd in deze podcast. En dat is volgens mij week 31 van vorig jaar. Die strijd om Bachmoed heeft bijna een jaar geduurd. En ik heb ook even opgezocht hoe lang de slag om Asculum duurde. Dus de slag tussen de Romeinen en koning Pyrrhus. En dat is ook waar de term Pyrrhus-overwinning vandaan komt. Nou, die slag duurde ongeveer 2 dagen. En die werd trouwens beslist door de inzet van 19 olifanten. Dat waren een beetje de Leopard 2 tanks van de Romeinse tijd. En bij die slag om Asculum vielen ongeveer 8000 doden. En in Bachmoed, alleen al van Russische zijde, vielen waarschijnlijk 20.000 doden en ook nog eens 80.000 gewonden. En nog een onbekend aantal doden aan de Oekraïnse kant, maar dat zijn er ook veel. En dat allemaal voor een volledig kapotgeschoten stadje ter grootte van Almelo, zonder enige strategische waarde. En dat is denk ik nog pathetischer dan de overwinning van koning Pyrrhus. Dus ik stel voor dat we dit soort sneuwe veldslagen voortaan Bachmoed-overwinningen noemen. En dit is wat er verder gebeurde in week 13 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, en de grap is, die inname van Bachmoed is niet eens het nieuws van de afgelopen week. Want net als je denkt dat je alle gekke dingen wel hebt zien gebeuren in deze krankzinnige oorlog, gebeurt er dit, gisteren. Een groep militairen trekken uit Oekraïne de grens over naar Rusland en bezetten een deel van Rusland. Dat ging vrij gemakkelijk ook, met 2 tanks en 2 panzervoertuigen. Er zijn camerabeelden ook te zien op de grens. Zie je ze rustig de grens over tuffen. En bij het inspreken van de podcast is dit nog steeds betwist gebied. Dus het is niet duidelijk of het alweer in handen is van de Russen of nog steeds wordt bezet door de mensen uit Oekraïne. Wie dat zijn, daar ga ik het zo over hebben. De gouverneur Gladkov van Belgorod, aan de Russische zijde dus, die raadt bewoners aan om voorlopig nog niet terug te komen naar hun dorpen. En we moeten echt terug naar de Tweede Wereldoorlog, dat het de laatste keer is dat Rusland werd binnengevallen. Die aanval werd uitgevoerd door 2 groeperingen. 1 het Russische Vrijwilligerkorps en het Vrije Ruslandlegioen. Nou, ik besteedde in week 2 van dit jaar al aandacht aan het Russische Vrijwilligerkorps. Toen hadden ze kort een Russisch dorp ingenomen. Al was dat een actie ter plekke. Ze waren toen niet de grens overgestoken, zoals gisteren. En ik ga in die podcast, week 2 dus, kan je altijd even terugluisteren, ook in op de neonazi-achtergrond van een aantal van deze mannen. Want zij willen niet alleen Poetin verdrijven uit Rusland, maar ook alle etnische, niet-Russische volkeren in Rusland. En dat zijn er best veel. En die andere club, die dus ook Rusland gisteren binnenviel, dat legioen, daar zitten juist alle mannen in die niet-etnisch Russisch zijn. Dus dat zijn Tsjetsjenen en Tataren en Boerjaten, die juist onafhankelijk van Rusland willen zijn. En dat is dus best awkward, want je hebt aan de ene kant dus racisten en aan de andere kant de mensen die ze discrimineren en die vechten dus zij aan zij tegen Poetin. Een van die woordvoerders gisteren van dat vrijwilligerskoor, dat is gewoon een openlijke nazi. Hij zegt dat hij een bewonderaar is van Hitler en van Andreas Breivik in Noorwegen. Hij runt de zogenaamde Wotan-jugend, nou dan weet je het wel. En dat straalt natuurlijk niet goed af op de Oekraïners die dag in dag uit op de Russische tv nazi's worden genoemd. Want ja, hier hebben ze dan wel een punt. Want ja, ik bedoel, ja, het zijn gewoon nazi's. Officieel zegt Kiev niks met die aanval te maken te hebben. Zoals ze altijd doen met aangevallen op Russisch grondgebied. Een beetje als de groene mannetjes die de Krim annexeerden in 2014. Toen was het ook officieel niet duidelijk dat het om Russen ging. Dus het is een beetje een koekje van eigen deeg. Hoe dan ook, die spindokters van het Kremlin die waren compleet in de war gisteren. Ze wisten niet hoe ze dit moesten spinnen. Eerst zeiden ze dat deze actie bewust was gepland door het Kremlin om dan de Oekraïners in de val te lokken. Lekker ingewikkeld. Maar al snel bleek dat er veel te gênante beelden naar buiten lekten die het tegendeel bewezen. Bijvoorbeeld een gevangen Russische soldaat, een vermoedelijk doodgeschoten Russische grenswacht en ook inwoners van de stad Belgorod in Rusland die schelden dat hun schuilkelders op slot zitten en sowieso klagen dat er te weinig schuilkelders zijn. Dus toen zetten ze een paardenmiddel in, want ze shopten een foto van een brand bij het Pentagon, gewoon compleet verzonnen, plaatsten dat op de socials om wat af te leiden en dat werd meteen gedeeld door alle Russische desinformatiekanalen op Twitter. En dat zijn er veel. Sinds Musk Twitter heeft overgenomen, mogen die hun gif weer verspreiden met blauwe vinkjes en al. Maar ook dat was niet genoeg. Vervolgens probeerden ze te downplayen. Ze noemden de actie een actie van een groep saboteurs. Maar dat nieuws verdween maar niet, want steeds meer mensen zagen daar de ernst van in. En het einde van de dag werd dit grensgebied bestempeld als antiterroristische zone, wat je normaal alleen in de Caucasus ziet. Ja, en het doel van deze inval is denk ik dat Poetin nu gedwongen is om een grens van 1900 kilometer, de grens tussen Oekraïne en Rusland, beter te verdedigen. Want het is natuurlijk best gênant dat je met twee tanks en twee panzervoertuigen een land als Rusland zomaar kan binnenvallen. En in dat grensgebied zijn wel verdedigingswerken aangelegd, maar die waren dus kennelijk onderbemand. En om blamages te voorkomen zal Poetin dus duizenden militairen uit moeten trekken om langs die grens te patrouilleren. En dat zijn weer duizenden mannen die niet kunnen gaan vechten in Oekraïne. Wat natuurlijk in het voordeel van de Oekraïners is, als die hun lang verwachte tegenoffensief beginnen. En dat laat nog een beetje op zich wachten. Al wordt er rond Bachmoed nog steeds volop gevochten. Ze proberen de Oekraïnse stad nu nog steeds te omsingelen. En ze hebben nog best een kans, want de militairen van Wagner hebben zich intussen teruggetrokken en die zijn vervangen door het minder sterke Russische leger. Gaan we door naar de Russische media.
Потому что Бахмут снова Артемовск. Потому что героический подвиг.
Je hoort hier Vladimir Solovyov, een van de ergste propagandisten van de Russische tv, zeggen dat Bachmut weer Artyomovsk heet. Zo heette de stad tot 2016. En toen hebben de Oekraïners de stad van naam veranderd. Ze veranderden toen in de oorspronkelijke Oekraïnse naam. En opvallend is dat bij zijn monoloog geen beelden worden getoond van de stad. Want ja, het is ook onmogelijk om een plek te vinden in Bachmut die niet kapotgeschoten is. Maar alsnog werd op de Russische tv de overwinning vergeleken met de inname van Berlijn in 1945. En werd ook op kaarten duidelijk gemaakt dat met de inname van Bachmut gewoon een fluitje van een cent was om vervolgens heel Donetsk in te nemen. Wat zeg ik, ze konden zo doorstoten naar Kiev. Waarom daar stoppen? Gewoon door naar Londen of New York of misschien zelfs Nieuw-Zeeland. En die Solovyov, dat is interessant, want die heeft het in zijn shows regelmatig over de aartsvijand. De Verenigde Staten natuurlijk. En dat de Russen daar maar gauw een kernbom op moeten gooien. En dat is best opvallend. Want Solovyov die blijkt een minnares en twee dochters in Amerika te hebben. Alle drie met een Amerikaans paspoort. Dat ontdekte het Fonds voor de Strijd tegen Corruptie. Dat is de organisatie van Alexei Navalny. Ik zal een link naar de video in de show notes zetten. Het is echt een prachtig onderzoek met Engelse ondertitels ook. In ieder geval, die Solovyov die heeft officieel dus al 8 kinderen bij verschillende vrouwen. Maar dat vond hij kennelijk niet genoeg. Want bij zijn minnares in Amerika heeft hij er nog 2. En die minnares is de basketbalspeelster Svetlana Abrosimova. En die kan hij natuurlijk niet bezoeken in de Verenigde Staten. Want hij staat op de zwarte lijst. Vanwege de shit die hij uitzendt in Rusland. Maar hij heeft een mooi optrekje voor haar gekocht in Sochi aan de Zwarte Zee. Een villa ter waarde van 6 miljoen euro. Dat bleek dus ook uit die uitzending. Haar buurman daar is Sergei Surovikin. Je weet wel, die enigszins competente bevelhebber in het Russische leger. De enige ook. En aan de andere kant van haar staat een villa die in bezit is van het zoontje van de secretaris van de Veiligheidsraad van Rusland. Nou, het is duidelijk, die zijn allemaal rijk geworden door smeergeld en corruptie. Dat blijkt ook uit de video. Die video die ging viral. En na één dag is de video al 1,5 miljoen keer bekeken door de Russen. Na het plaatsen van de video werd bekend dat Navalny opnieuw in isolatie is gegooid. Misschien een soort van straf voor die video. Nou, dat gebeurde natuurlijk voor de zoveelste keer. En het team van Navalny die gaat trouwens een demonstratie organiseren in Rusland op 4 juni. Of ze proberen dat in ieder geval. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel Russen dan de straat op durven gaan. Oké, en dan nog dit. Gisteren was een interessant ongeluk in Moskou. Het is vastgelegd op een beveiligingscamera. Je ziet een auto met veel te hoge snelheid door Moskou rijden. En die wordt dan geschept door een auto die uit een zijstraat komt. En die zag die andere auto niet eens aankomen. En die auto die met hoge snelheid reed was de zogenaamde Aurus Commandant. Dat is een auto van Russische makelij. Dat is een beetje de auto voor de Russische elite. Een soort van Hummer. Ik besteedde in week 41 hier al aandacht aan deze auto. Ironisch genoeg wordt door de Russische media deze auto gebracht als een alternatief voor westerse auto's. Want ja, daar is moeilijk aan te komen door de sancties. Maar een instapmodel voor deze auto kost €531.000. Dat is 750 gemiddelde Russische jaarsalarissen. In ieder geval, de Aurus die bij dat auto-ongeluk was betrokken, die zou op naam staan van de patriarch Kirill. Ja, die staat dan aan het hoofd van de Russische Orthodoxe Kerk, dat is zeg maar de Russische paus. Die zou niet in deze auto hebben gezeten trouwens. En dat is maar goed ook, want je zou verwachten dat een auto van €531.000 wel tegen een stootje kan. Maar deze Aurus Commandant, heerlijke naam om uit te spreken trouwens. Beetje stoere naam, Aurus Commandant. Hoe dan ook, deze auto die werd volkomen in de prak gereden door een andere auto. Een westerse auto, een Volvo XC60. Prima reclame trouwens voor die Volvo. Want die had een klein deukje en niks meer. En dit ongeluk staat volgens mij voor iets groters. Namelijk dat de Russen constant pochen met de kwaliteit van hun apparatuur. Vooral hun militaire apparatuur. Maar in de praktijk valt de kwaliteit van apparatuur enorm tegen. Dat heeft deze oorlog ook wel laten zien. Tot de oorlog hadden de Russische wapens een redelijke reputatie in de wereld. Je kreeg heel veel voor weinig geld. En er zijn ook succesproducten, zoals bijvoorbeeld de AK-47, de Kalashnikov, meest gebruikte geweer in de wereld. Beetje dubieuze eer, maar toch. Maar zodra het iets ingewikkelder wordt, zodra er een chip in zit, dan gaat het vaak mis. Dat geldt voor slecht bepantserde tanks, dat geldt voor Russische drones met een petflesje als brandstoftank. Ik had vorige week al over de Kinjal-raketten. Die zijn hypersonisch. Die vliegen 5 keer sneller dan het geluid. Die zouden niet neer te halen zijn. Maar dat is dus vorige week wel gebeurd. Poetin die stuurde trouwens nog een salvo af van deze Kinjal-raketten vorige week. Maar ook die werden allemaal neergehaald. Dus de Russische media weten ook niet meer hoe ze deze raketten kunnen spinnen als wonderwapens. Dus komen ze alweer met een nieuw wonderwapen. De zogenaamde Burevestnik-kernraket. Die zit nog in de testfase en die wordt aangedreven door een nucleaire reactor. Ik heb er al eerder op dag 57 al aandacht aan besteed aan deze raket. Geplaagd door mankementen, die is ook al een keertje neergestort. 7 mensen gingen toen dood aan stralingsziekte. Dat kan je nog even terugluisteren op dag 57 dus. En dan komen we een beetje tot de kern van de zaak. Letterlijk, namelijk kernraketten, want wie zegt dat die niet meer neer te halen zijn door antiraketsystemen? En dat is moeilijk, maar niet onmogelijk om zo'n raket uit de lucht te schieten. Ik zal een link in de show notes zetten naar een stuk, heel interessant stuk, waarin wordt uitgelegd dat het probleem vooral zit in het aantal kernraketten tegelijk. Maar dat een enkele kernraket ook gewoon neer te halen is door westerse machten. Maar wie zegt nou überhaupt dat ze opstijgen? Want waarom zou alles daar wel tiptop werken als alle andere takken van het Russische leger geplaagd zijn door corruptie en helemaal dat de boel daar helemaal uit elkaar valt? Het is eigenlijk een beetje het laatste dreigmiddel dat de Russen hebben. Maar werkt dat allemaal wel? Hoe dan ook, Poetin gaat de oorlog niet winnen met een of ander wonderwapen, dat is nu wel duidelijk. En het enige wat de Russen kunnen is terrein veroveren door het helemaal plat te bombarderen, zoals ze eerder ook al deden in Mariupol, en daarvoor in Aleppo, en weer daarvoor in Grozny, en nu ook in Bachmoed. Bij mij aan de lijn hangt Jelger Groeneveld. Jelger, welkom.
Ja, hallo.
Hallo.
Dankjewel. Dat ik bij je te gast
ben. Ja, hartstikke goed. Voor de mensen die Jelger niet kennen, hij is van huis uit software engineer, maar op persoonlijke titel schrijft hij veel over Georgië. Hij heeft zijn eigen platform Eastwatch, waar hij veel voor schrijft. En ik volg hem zelf op Twitter. Zo heb ik hem gevonden vanwege zijn berichten, interessante berichten over Georgië. Hey, om te beginnen, Jelger, waar komt jouw liefde voor Georgië eigenlijk vandaan?
Volg wel vaker met mensen die liefde voor een buitenland hebben vanuit de liefde.
Ja, nou, dat is
ik ben
de manier.
Met Georgië.
Oké. Okay. Spreek je een beetje Georgisch ook?
Nou, dat taal is nooit mijn grootste ding geweest, helaas. Okay. Dus okay. Daar moet ik echt alles aan doen. Ja,
okay.
Dat is onderweg.
Dat ik weet van Sandra Roelofs dat zij niet alleen Georgisch spreekt, maar zelfs Mingreels.
Ja.
Dat vind ik zo indrukwekkend.
Ja.
Sowieso dat schrift van de Georgisch vind ik al... Ja, nou ja, goed. Het is voor mij een hele exotische wereld.
Ja, het is... dat heb je goed gezegd.
Heb je er ook gewoond?
Nee, ik heb er niet gewoond.
Okay.
Maar wie weet.
Ja, nou, wie weet. En je volgt het in ieder geval op de voet. Dat vind ik heel erg fijn, want zo word ik ook wat wijzer. En daarom spreken we elkaar ook... vandaag. En ja, er is sowieso heel veel gebeurd afgelopen week in Georgië. Volgens mij is het never a dull moment sowieso in Georgië, maar afgelopen week in het bijzonder. Allereerst, voor het eerst in tijden vlogen we weer een vliegtuig van Moskou naar Tbilisi. Kan jij vertellen hoe de Georgiërs hierop reageerden?
Ja, eigenlijk zoals veel vaker met allerlei dingen die richting Rusland of die met Rusland te maken hebben. Behoorlijk emotioneel, sentimenteel en eigenlijk ook wel boos in dit geval.
Ja, want het ging er behoorlijk heftig aan toe volgens mij in de demonstraties, toch?
Ja, ten opzichte van 2 maanden geleden viel het reuze mee.
Mm-hmm.
Maar het is wel heel duidelijk een onderwerp dat echt leeft. En ook waar mensen boos over zijn dat die vluchten hervat zijn. In ieder geval een deel van de maatschappij. Sommigen zullen daar wat rustig op reageren. Maar nee, het is echt een onderwerp dat tot polarisatie in de maatschappij leidt.
Ja, want even voor de luisteraars. Over het algemeen, in ieder geval in mijn ervaring, zijn veel Georgiërs anti-Russisch. Maar de regering die op dit moment zit in Georgië kan je even heel gesimplificeerd pro-Russisch noemen. Klopt dat?
Dat is vanuit allerlei dingen die je inderdaad in het zicht kan waarnemen, zou je dat zo denken inderdaad. Ja. En dat maakt het ook inderdaad heel erg lastig om eigenlijk te duiden wat die regering nou is. Zijn ze nou echt pro-Russisch of zijn ze gewoon wat anders, pro-Westen zoals sommigen dat dan noemen.
Mm-hmm.
Maar hebben ze te maken met een pragmatisch, houden ze er echt een pragmatische politiek om na, zoals ze dat zelf noemen. Dat is wel, maar goed, aan de oppervlakte is inderdaad, en ook voor de buitenwereld, lijkt het er inderdaad heel erg op dat de regering pro-Russisch georiënteerd is. In ieder geval meer de toenadering zoekt naar Rusland toe.
Ja,
zeker.
En vandaar ook dat er dus weer vluchten gaan van Moskou naar Tbilisi, wat volgens mij echt een aantal jaar niet is gebeurd. Hoe zit het met die wijn trouwens? Wordt die wijn dan ook weer geëxporteerd naar Rusland? Want dat is ook al een dingetje geweest.
Ja, dat is al langer zo. Ja, dat is inderdaad een ding geweest, maar het is inmiddels al al de nodige jaren. En Rusland is al enige jaren de belangrijkste exportmarkt voor Georgische wijn.
Ja, ja.
Dus dan, dat is eigenlijk al heel lang. Die misschien wel goed voor de achtergrond, die vluchten zijn 4 jaar geleden, bijna 4 jaar geleden, door Rusland in de band gedaan. Naar aanleiding van anti-Russische demonstraties in Tbilisi.
Mm-hmm.
Toen heeft Poetin gezegd van nou, dan gaan we nu het luchtruim tussen beide landen maar sluiten.
Ja.
En sindsdien lagen die vluchten dus plat.
Ja, ja, ja.
En ja, nu komt de Georgische politiek dat zo toen. Ja, het Westen vond eigenlijk altijd maar dat de vluchten eigenlijk wel hervat moesten worden. Hebben Rusland ook opgeroepen destijds. En nu is iedereen omgekeerd in het sentiment. Wij begrijpen er niks van deze boosheid.
Ja.
Het is een beetje zoals het nu presenteert. Maar goed, er is natuurlijk heel veel, toch best wel wat gebeurd het afgelopen jaar. Dat hoef ik jou denk ik ook niet te vertellen. Dat gebruiken ze dus een beetje om de boel om te draaien.
Ja, wat ook gebeurde afgelopen week, en misschien is er wel een verband met het hervatten van de vluchten. De vorige week zou de dochter van minister van Buitenlandse Zaken Lavrov van Rusland, die zou gaan trouwen in Georgië. Hoe is dat afgelopen?
Ja, haar zwager zou trouwen in Georgië. Zij was dan gast samen met haar man.
Ja.
Dat is hoe dat is afgelopen. Dat is ook precies zoiets als dat in de auto niet open, hè? Dus buiten in de media aandacht komt, al erg wordt opgepakt. Maar dat leidt het meteen weer tot een enorme politieke rel en maatschappelijke rel. En dat is ook precies gebeurd waar zij nu is. Het is allemaal weer een beetje weg vanuit de media-aandacht. Ze zou volgens de president van Georgië het land uit het land vertrokken zijn inmiddels. En ook de andere familieleden van haar zwager.
Okay.
Die trouwerij is naar verluid ook niet doorgegaan.
Die is afgelast. Of dat gebeurt ergens anders.
Het is een feest, want volgens mij is het burgerlijk huwelijk had al wel plaats.
Ja, oké. Okay. Ze zijn wel getrouwd. Feest, maar geen feestje.
Volgens mij wel, ja.
Maar
ja, feestjes inderdaad.
Je ziet toch telkens hè, dat komt met golven in Georgië. Dan is er weer, nu weer de vluchten. En dan weer is er weer een trouwerij. Telkens, er broeit heel veel in Georgië. Heb je het idee dat er ook genoeg kritische massa kan ontstaan voor, ja, ik noem maar wat, een revolutie à la 2003, hè, toen Saakashvili aan de macht kwam. Denk je dat zoiets kan gaan gebeuren?
Dat zit er wel in het pad. Of de maatschappij nu boos genoeg is of ontstemd genoeg is om dat door te zetten. Zulke soort scenario's. Hoe dan ook. Wat we 2 maanden geleden hebben gezien. Twee maanden geleden waren er ook een hoop echt grote protesten. Die een paar dagen lang duurden. Naar aanleiding van een wet die leek op de Russische wet.
Ja.
Over maatschappelijke organisaties. Het NGO's. Om die als een buitenlandse agent te labelen. Op het moment dat ze meer dan een bepaald percentage aan buitenlandse fondsen kregen.
Zoals je ook in Rusland hebt.
Met spoed.
Die wet.
Ja, precies.
Ja.
En die wet is met spoed eigenlijk van tafel gehaald, omdat men heel duidelijk bang was. Dat is mijn verklaring hierbij en dat blijkt ook aan alles. Dat inderdaad zo'n revolutionair scenario, daar waren ze heel erg bang voor eigenlijk. En dat is ook waarom dat zo snel van tafel is gehaald.
Hmm.
Dus dat is zeker een angst die in ieder geval in politiek Georgië leeft.
Het hangt in de lucht.
Tenminste bij de regeringspartij.
Ja,
absoluut.
Nou, we blijven Georgië in de gaten houden. Fijn dat jij voor ons ook Georgië in de gaten houdt. Jelger, dank voor het gesprek. En in de show notes zet ik nog een link naar jouw platform Eastwatch, waar luisteraars van alles kunnen lezen over Georgië. Dankjewel. Dat was het voor deze week. Ik heb nog wat huishoudelijke mededelingen. Ik zet in de show notes een stuk uit Trouw van gisteren, geschreven door de correspondent Jaron Kamphorst. Hij schreef een profiel van dat Russische vrijwilligerskoor, waar ik het eerder in de podcast over had. Die dus een stukje van Rusland hebben ingenomen. Speciaal voor de luisteraars van de podcast is het stuk te lezen zonder paywall. Verder, Jaap Scholten, schrijver en een beetje huisvriend van de podcast, heeft heel veel donaties ontvangen van luisteraars van de podcast voor zijn organisatie Protect Ukraine. Die brengen hulpmiddelen naar Oekraïne toe. En hij wilde graag wat terugdoen voor iedereen die hem heeft gesteund. Dus heeft hij op 2 juni een concert georganiseerd. Daar speelt de Oekraïnse pianiste Anna Niebaba. Zij speelt een pianoconcert in de Dominicuskerk in Amsterdam. Toegang is gratis voor alle luisteraars. Dus niet alleen voor de mensen die hebben gedoneerd, maar gewoon voor iedereen. Hartstikke leuk. Anna is een 18-jarig talent, oorspronkelijk afkomstig uit Donetsk. In 2014 naar Kiev gevlucht. Want ja, die oorlog was toen ook al aan de gang natuurlijk. Totdat de Russen vorig jaar daar bezig waren met de invasie. En toen is ze opnieuw gevlucht, nu naar Nederland. Dat concert begint om 7:00 s'avonds. Maar om 6:00 s'avonds staat Jaap al klaar met Hongaarse champagne voor wie wil. Nou, ik ben er ook bij, denk ik. Moet nog even een oppas regelen. Alleen al vanwege die Hongaarse champagne. Hoe zou dat smaken? Dat evenement, wat ik zei, is dus open voor alle luisteraars. Maar het is natuurlijk altijd sympathiek om wat over te maken aan Protect Ukraine. Het is echt een hele goede club. Ik zet hoe dan ook een link naar het evenement in de show notes. We gaan eruit met muziek van Anna als voorproefje. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.